Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit psalm 7 en daarvan vers 9, de kinderpsalm in deze dienst. Ik weet niet of alle volwassenen de kinderpsalm kennen, maar we gaan hem samen zingen. Psalm 7 vers 9, ik zal het eeuwig wezen prijzen, zijn recht de schuldig eer bewijzen. En zingen ze allerhoogste lof met psalmen tot in het hemelhoofd. Psalm 7 vers 9. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En laten wij dat vanmiddag doen met de woorden uit onze catechismus, zondag 19, vraag en antwoord 52. Ik heb deze vraag gekozen als geloofsbelijdenis in verband ook met de stof van de prediking straks. Catechismus, zondag 19, vraag en antwoord 52. En daarna zingen wij op psalm 98, het vierde vers, waar de regels in voorkomen. Hij komt... Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Psalm 98 vers 4, dat zingen wij na de belijdenis van het geloof. Catechismus zondag 19, vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En laat ieder van ons in zijn of haar hart het volgende antwoord geven, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd, even diezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Amen. Laten wij samen met elkaar en voor elkaar bidden en ook bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Trouwe God, u brengt ons vanmiddag opnieuw hier samen en u danken wij daarvoor dat wij op deze rustdag mogen samenkomen om naar uw stem te horen. We danken u, Heere, dat u niet zwijgt in deze wereld. Al denken wij soms vaak dat wij uw stem niet zullen horen. En al krijgen wij niet altijd antwoorden op de vragen die wij aan u stellen. Toch, Heere, spreekt u. En geef dat wij uw woorden mogen horen. En daarna zullen luisteren voordat wij onze vragen stellen. Zo zijn we ook deze middag hier bij elkaar gekomen. Om te luisteren naar het Lijdensevangelie van onze Heere Jezus Christus. Hoe hij de weg gegaan is. Hij de Zoon van God. De Mensenzoon. God uit God en licht uit licht. Die als een verachte en een veroordeelde de weg naar het kruis gegaan is. Hij die het geen roof heeft geacht zichzelf aan God gelijk te maken, heeft zich vernederd tot in de dood, ja, de dood van het kruis. En we bidden u, Heere, dat wij op hem mogen zien, zoals hij die weg gegaan is, wat hij gezegd heeft, wat hij gesproken heeft tot de mensen die hem ondervroegen, maar ook klinken zijn woorden als wij hier vanmiddag samen zijn. En Heere, dan bidden wij, laat ons hart niet gesloten mogen zijn. Laat het niet mogen afketsen op de hardheid en de onwilligheid van ons bestaan, maar open ons hart. En laat de woorden mogen binnenkomen. Laat het zijn kracht mogen hebben. Heere, we bidden dat voor onszelf, maar we bidden dat ook voor elkaar. Als er mensen hier zijn van wie wij dat weten, Heere, en die onwillig zijn, dan danken wij u dat wij dat aan u mogen vragen. Dat u ook hun harten kunt openen. En dat u sterker bent dan zij. Dat u doden levend maakt. Onwilligen gewillig. Blinden ziende maakt. Heere, doe dat ook vanmiddag. We danken u dat we met zoveel mogen zijn. En geef dat er voor ieder van ons een woord bij mag zijn. Help ons in het luisteren. Help ook uw dienaar als hij spreken zal. Open uw woord. Verlicht ons met uw Heilige Geest. Laat de Geest van Jezus Christus in ons midden mogen zijn. En laat ook deze dienst mogen staan in de komst van het Koninkrijk dat hij vestigen zal. Geef dat wij, Heere, met opgericht hoofd mogen leven en hem uit de hemel mogen verwachten. Als de rechter die een einde maakt aan al het onrecht. Als degene die komen zal om te oordelen. Als degene die zich tevoren zelf in het gericht van God gesteld heeft, maar die uitermate verhoogd is en alle knie zal zich voor hem buigen. Heere, we bidden dat ook nu onze knie zich buigen zal voor hem, onze Heere Jezus Christus. We bidden voor Jeroni, die nu bij familie Boom mag zijn. Heere, gedenk hem, zo jong en zo klein als hij is. Hij zal niet begrijpen wat er allemaal gebeurt en waarom hij nu weg moet zijn bij zijn moeder. Maar we bidden voor dit jongetje en we bidden dat hij liefdevol ontvangen mag worden in dit gezin. En dat daarin de liefde van Christus zich ook naar hem uitstrekt. Heere, uw weg met de levens van mensen is voor ons vaak onbegrijpelijk. Maar u begrijpt het en u weet het en geeft dat wij in dat vertrouwen ook mogen bidden voor hem. Geef dat er een plaats mag zijn, een passend pleeggezin waar hij terecht mag komen. We bidden dat het ook een christelijk gezin mag zijn. En dat ook dit kleine kind, Heere, in uw ontferming en genade delen mag. We bidden voor onze plaats in deze wereld. De plaats waar u ons gesteld heeft, ook als we om ons heen zien dat zoveel mensen zonder u hun leven vullen en toch leeg blijven. We bidden, Heere, dat we mogen zien, uitzien naar vrede. Vrede in de stad, vrede in ons land. U geeft ons een plaats in deze stad Rotterdam en we bidden ook om de vrede voor de stad. Zegen ons in ons werk. Help ons daarin. We danken u, Heere, als wij werk mogen hebben. En degenen die werkloos zijn, dragen we ook aan u op. U weet dat er soms ook ethische vraagstukken op ons pad kunnen komen, afhankelijk van welk beroep we hebben en welke situatie we ons bevinden. We bidden, Heere, voor die mensen in de gezondheidszorg of mensen die in de handel zitten. We hebben vanmorgen gehoord hoe makkelijk dan ook het verlangen naar rijkdom en naar meer bezit ons in de greep kan krijgen of andere verleidingen en dwalingen. Heere, behoed ons daarvoor. Geef dat wij een stad op een berg mogen zijn en licht in een duistere plaats. Een voorbeeld van gehoorzaamheid aan uw goede geboden. We bidden, Heer, ook voor de ouderen in onze gemeente. Als zij dit aardse leven grotendeels achter zich hebben, geef dat zij uit mogen zien naar het leven dat komen gaat door een waar geloof in Jezus Christus. Ook als er gebreken zijn, ook als er lege plaatsen zijn, ook als er verdriet en rouw is. Heere, niet alle levens van oude mensen kennen de stilte en de rust die we er wellicht van hadden verwacht. Ook dan kan veel verdriet en kunnen vele zorgen ons bezighouden. Maar Heere, wees ook dan nabij en geef uw genade en uw zorg. Zo bidden we voor elkaar zoals we hier zijn. U kent ons allemaal. U weet wat er in ons hart is. U weet wat de vragen zijn. Geef uw woord op zijn tijd. Geef dat ieder van ons de stem van u mag horen in deze dienst. Help uw dienaar in het spreken. Heere, zo zien wij op tot u. En beschaam de hoop in onze harten niet. Wij bidden u dit in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van God en we lezen een gedeelte uit Lucas 22. Vers 47 tot en met 54. Dat gaat over de arrestatie van de Heer Jezus. En daarna lezen we vers 63 tot en met 71. Dat gaat over de ondervraging. Lucas 22, we beginnen bij vers 47 tot en met 54 en daarna vervolgen we bij vers 63 en lezen we het hoofdstuk uit. En hij spreekt het woord van God als volgt tot ons. En als hij, Jezus, nog sprak, zie daar een schare en een van de twaalfen, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tot hem, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hiel hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zei, laat hen tot hiertoe geworden, en raakte zijn oor aan en hielde hem, genas hem. En Jezus zei tot de overpriesters en de hoofdmannen van de tempel en ouderlingen die tegen hem gekomen waren, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken, als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken, maar dit is uw uren en de macht van de duisternis. En ze grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre. We lezen verder in vers 63. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem zeggende, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen van het volk en de overpriesters en schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende, zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zei tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht Gods. En ze zeiden alle, zijt gij dan de Zoon van God? En hij zei tot hen, gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden, wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking vinden wij in vers 67 en 68 van dit hoofdstuk. Lucas 22, vers 67 en 68. Zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zei tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Boven de preek schrijven wij, God voor onze rechterstoel. Dat is wat hier gebeurt. God wordt geplaatst voor de rechterstoel van mensen. God voor onze rechterstoel. Wij zullen letten op drie dingen uit dit proces. Ten eerste op de aanklacht. Ten tweede op het bewijs. En ten derde op de verklaring. Wij zien hier hoe Jezus voor de rechtbank wordt geplaatst, voor de rechterstoel van mensen. Ten eerste de aanklacht, hoe zij hem ter verantwoording roepen. Ten tweede het bewijs, op grond waarvan zij hem willen beoordelen met een vraag, zijt gij de Christus, zeg het ons, wij willen bewijs in handen hebben. En ten derde de verklaring die Jezus aflegt als hij zegt dat hij als de Zoon des mensen gezeten zal zijn aan de rechterhand van de kracht van God. God voor onze rechterstoel, dat schrijven wij boven de preek. Ten eerste de aanklacht, ten tweede het bewijs, ten derde de verklaring. Laten wij zingen uit Psalm 9. Psalm 9, vers 1 en 8 en vers 10. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. Vers 8, hij zelf zal aan het wereld rond het recht doen horen uit zijn mond. De volken voor zijn vierschaar stellen en daad rechtvaardig vonnis vellen. En ook vers 10, hij die uw naam in waarheid kent, zal hier op u in zijn ellend vertrouwen. Wel gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Psalm 9, vers 1 en 8 en 10. gemeente, wij schrijven boven onze preekgod voor onze rechterstoel en onze eerste gedachte is de aanklacht. Stel u zich eens voor dat u op zo'n manier behandeld zou worden zoals de Heer Jezus hier meemaakt. Ik denk dat wij diep verontwaardigd zouden zijn. Onder de schijn van een proces, in de naam van het recht, wordt hier het grootste onrecht uitgevoerd. Wat een gemeen proces is dit. En er staan die wetgeleerden met het wetboek, met de wet van God zelfs, in hun handen. Ze doen het voorkomen alsof zij recht spreken. Maar onder het mom van recht is het allemaal onrecht. In de gedaante van godsdienst is het allemaal goddeloosheid. De rechters spreken geen recht, ze buigen het recht. We kennen de geschiedenis, gemeente. Elk jaar weer in de lijdenstijd horen wij het, hoe Jezus hier geplaatst wordt voor het gericht en geoordeeld wordt, maar denk eens na wat hier gebeurt, hoe oneerlijk het is. We mogen dankbaar zijn dat wij leven in een rechtsstaat. We mogen dankbaar zijn dat wij leven in een land waar rechters zijn die aanspreekbaar zijn op de wet. Dat wij een land hebben waar toegezien wordt op eerlijkheid en op een goede rechtspraak. En op een advocaat die je mag hebben. Ik weet wel, er is een hoop aan te merken op ons land. Maar laten we dit ook erkennen. We hebben laatst met de biddag erbij stilgestaan. Dat we mogen bidden om de vrede voor de stad. We mogen ook bidden om de vrede voor het land. En daar hoort dit ook bij. Als er geen rechtsstaat is. Als er geen eerlijke rechtspraak is. Verdwijnt de vrede. En wint het onrecht. Wij komen dit in deze zin niet tegen in ons land, dat iemand zo voor de rechter wordt geplaatst en er in feite alleen maar poppenkast wordt gespeeld onder de naam van het recht. En tegelijkertijd, gemeente, wat hier beschreven staat in Lucas 22, het proces dat Jezus doorgaat, is iets dat elke dag nog steeds opnieuw gebeurt. Wat doorgaat, wat herhaald wordt. Dan denk ik allereerst ook aan de christenen, maar ook ter wereld. Die zomaar in de gevangenis worden gestopt zonder eerlijk proces. Die zonder rechtspraak worden opgesloten en soms jarenlang in de gevangenis moeten wachten. Voor zij voor een rechter kunnen verschijnen. Die zich niet mogen verdedigen, die geen advocaat kunnen nemen. Er zijn veel christenen die wat dat betreft de voetstappen van Christus drukken. Maar er is nog een andere manier, en daar wil ik het eigenlijk vanmiddag over hebben, gemeente. Er is nog een manier waarop wij iets van deze gebeurtenis en die geschiedenis terug kunnen zien. En zelfs, als het ware, in zekere zin er onderdeel van uit kunnen maken. Wij kunnen dit ook meemaken. Hoe dan? Nou, als er mensen zijn die ook hun vragen gaan stellen aan God. Als er ook mensen zijn die een aanklacht hebben tegen God. Als er nu ook mensen zijn die God voor hun rechterstoel plaatsen. En God opdragen om zich maar eens te verdedigen tegen al hun kritische vragen. Iedereen die wel eens een gesprek heeft over het christelijke geloof. Iedereen die wel eens evangeliseert, kent die vragen. Vaak is het de eerste vraag die mensen stellen. Waarom laat God nou zoveel ellende in deze wereld toe? Als hij daar wat aan kan doen, waarom doet hij daar dan niks aan? Waarom grijpt die God van jullie niet in? Daar in Afrika, waar de kinderen sterven van de honger. Waarom laat hij dat allemaal gebeuren? Gaan al die mensen die een andere godsdienst hebben dan het christelijke geloof allemaal verloren? Als er dan mensen zijn die nooit van de Heer Jezus hebben gehoord, is het wel eerlijk als die mensen verloren gaan? Laat God dat mij maar eens uitleggen. Ook die vragen kunnen wij tegenkomen. Er zijn altijd vragen waar je op voor kunt bereiden. Ook op deze vraag kun je voorbereiden wanneer je gaat evangeliseren en probeert na te denken. Maar het is altijd weer een lastige en moeilijke vraag. Hoe komt dat? Misschien wel gemeente, omdat die vraag ook in ons eigen hart wel leeft. En wij zelf ook niet zomaar een antwoord weten. En eigenlijk die kritiek op God wel terecht vinden. Waarom? Waarom laat God dat allemaal gebeuren? Waarom is er zo verschrikkelijk veel ellende in deze wereld? Waarom grijpt God niet vaker in? Waarom zwijgt Hij zo vaak als mensen Hem bidden om hulp? En dan komt die aloude vraag. Kan God dat eigenlijk wel? Groeit het Hem ook niet boven het hoofd? Is Hij misschien wel gewillig, maar niet machtig genoeg om de ellende in deze wereld tot een einde te brengen? Of is Hij misschien wel machtig genoeg, maar is Hij onwillig? Als God én machtig én gewillig allebei is, waarom laat Hij dit dan voortduren? En toch, gemeente, als we deze vragen stellen, als we deze vragen naar ons toe krijgen, is het wel goed om te denken aan wat er hier gebeurt in Lucas 22. Want het zou maar zo kunnen dat in zo'n gesprek dat wij dan voeren met iemand op de markt of op de straat of met de buurman of wie dan ook, hetzelfde gebeurt als hier, dat God wordt geplaatst voor de rechterstoel van mensen. Dat zondige, beperkte, schuldige mensen die zelf staan voor de rechterstoel van God, proberen de rollen om te draaien en de aanklacht van hen, mensen, aan God richten. In plaats dat zij erkennen dat ze zelf door God worden aangeklaagd, nemen ze plaats op de rechterstoel en klagen ze God aan. En die mensen die eenmaal 1000 vragen zullen krijgen waarop ze geen antwoord zullen geven, hebben de euvele moed om hun vragen aan God te stellen en te eisen dat God zich eens een keer verantwoordt. Want dat is wat hier gebeurt, gemeente. Jezus staat daar, geboeid, uitgelachen, bespot, beschimd, maar het is wel Jezus, de mensenzoon, zal hij zelf zeggen. God uit God en licht uit licht. Even eeuwig en even machtig als God de Vader. En daar staat hij. En hij wordt ter verantwoording geroepen. God voor de rechterstoel. God voor het oordeel van mensen. Hij die eenmaal, we hebben het zojuist beleden, hij die eenmaal terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden, wordt geoordeeld door die dode mensen, die geestelijk dode mensen die voor hem staan. De rechter van hemel en aarde wordt aangeklaagd. Hij staat daar alsof hij een verdachte is, alsof hij schuldig is. Wij zien in dit hoofdstuk, gemeente, laten we de lijn van het hoofdstuk even langslopen. We zien hoe Jezus daar in de hof van Gethsemane op een gemene en een slinkse manier door Judas verraden wordt. Met de kus. Hij had het gezegd, degene die ik de kus geven zal, die is het. En hij wordt daar gearresteerd en meegenomen, dus we zien daar verschillende onderdelen van de procesgang. Ze leiden hem voor. Ze ondervragen hem, ze beschuldigen hem, ze geven hem de gelegenheid om zich te verdedigen. Ze veroordelen hem. En eigenlijk in dit hele proces van Jezus zien we twee verschillende fasen. We zien een Joodse fase en we zien een Romeinse fase. We zien dat hij eerst in gesprek is met de Joodse leiders en daarna naar Pilatus wordt gebracht als de Romeinse rechter. Want het volk van Israël is op dit moment geen eigen heer en meester. maar is gehouden aan de wetten van de Romeinen. Toch hebben ze hun eigen procesgang. En zelfs daarin, in dat Joodse deel, zeg maar, van het proces, zien we verschillende fasen. We moeten dan wel de diverse evangeliën naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. Maar dan wordt er toch een bepaald beeld helder. Eerst wordt Jezus gebracht bij Annas. Daarna gaat hij naar Caiaphas. En dan, op het moment dat het licht wordt, dat lezen wij hier in vers 66, als het dag geworden was, dan vergadert de raad, het Sanhedrin, en dan begint hun officiële rechtszaak. Daarvoor zijn eigenlijk al twee voorrondes geweest. Midden in de nacht, eerst bij Annas, dan bij Caiaphas. Maar die mogen officieel niet meetellen, want de Joodse rechtspraak schrijft voor dat in de nacht geen veroordeling of een proces mag plaatsvinden. Ze moeten daarvoor wachten totdat het dag geworden is en ze houden zich keurig aan de regels. Want pas als het dag geworden is, begint het proces. Ziet de gemeente hoe dat kan gaan, hè? In de schijn dat je alle regels precies aanhoudt, maar intussen. En als we die versen daarvoor lezen, vers 63 en 64, en de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende: profeteer wie het is die u geslagen heeft. Dat zijn wel de mensen die zouden moeten zorgen voor de veiligheid van de verdachte. Die zouden hem zijn eigen bescherming moeten bieden, maar dat doen ze niet. Ze slaan hem, ze spotten met hem, ze godslasteren hem. Dat staat er eigenlijk. Lasterende. Blasfemisch. Dat woord staat er in het Grieks. Dus het is allemaal maar uiterlijke vorm. Uiterlijke vorm. De aanklacht. We gaan zo meteen, gemeente, naar onze tweede gedachte. Maar dit nemen we mee. Het proces dat Jezus hier ondergaat. En de manier waarop hij de vragen naar zich toe krijgt en verplicht wordt eigenlijk om antwoord te geven, bevat elementen waar wij ons voordeel mee kunnen doen als wij in een gesprek zijn met mensen die kritische vragen hebben over het christelijke geloof. Mensen die zowel hun vragen aan God eens zouden willen stellen en hem ter verantwoording roepen. De ondervragers van Jezus. Wij kunnen daaruit leren hoe wij ook daarmee om kunnen gaan en moeilijke vragen kunnen beantwoorden. We gaan naar onze tweede gedachte. Ten eerste zagen wij de aanklacht, ten tweede het bewijs. Dus dat is de situatie. Onder de schijn van het recht wordt het grootste onrecht voltrokken. En dan komt de vraag, de hoofdvraag, vers 67... Zijt gij de Christus? Zeg het ons. We hebben een aanklacht. Als u beweert dat u de Messias bent, de Christus, dan maakt u zich schuldig. Of u moet zich verdedigen. U moet het uitleggen. Bent u de Christus? Zeg het ons. Gemeente, is er een vraag die beter is dan deze? Is dit niet de belangrijkste en de beste vraag die je stellen kunt, of Jezus de Christus is? Ja, naar de vorm is dit een uitstekende vraag. Wat kun je beter vragen dan dit? Bent u de Christus? Jezus zelf heeft die vraag gesteld aan zijn discipelen in Lucas 9. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Lucas 9 vers 20. En als Petrus die vraag beantwoordt en zegt: gij zijt de Christus God. Dan zegt de Heer Jezus over hem: zalig bent u. De meest centrale vraag. Weet u nog, we hebben een tijdje geleden stilgestaan bij de gedeelte in Lucas 7. Hoe Johannes de Doper die vraag stelt. Bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? De meest centrale vraag van het christelijke geloof, heb ik toen gezegd. Hier zien we die vraag komen uit de mond van de ouderlingen. en de overpriesters en de schriftgeleerden, bent u de Christus? Zeg het ons. Wij luisteren, zeg het maar. Maar gemeente, deze mensen zijn helemaal niet in het antwoord van Jezus geïnteresseerd. Weet u waar ze in geïnteresseerd zijn? In zijn dood. Zo begon dit hoofdstuk, Lucas 22, vers 2. Zij zochten hoe zij hem konden ombrengen. En Jezus is zich daar heel goed van bewust. Want hij krijgt die vraag, zeg het ons, bent u de Christus? En wat is zijn antwoord op die vraag? Hij zei tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. Jezus gaat er dus niet in mee, gemeente. Hij gaat niet mee in hun spel dat zij hebben opgezet, in hun rechtsgang, in hun poppenkast. Hij gaat niet in op de vraag, bent u de Christus, zeg het ons. Nee, zegt Jezus, ik zeg het niet, want als ik het zou zeggen, zouden jullie mij toch niet geloven. Hij gaat nog een stap verder in die woorden daarna. En indien ik het ook vraag, gij zult mij niet antwoorden. Dus Jezus zegt, stel je voor dat we de rollen nu eens om zouden dragen. En dat ik aan jullie zou vragen, zeg mij, ben ik de Christus? Je zou die vraag ontwijken. Je zou er geen antwoord op geven. Je zou er niet op in willen gaan. Ik doe hier niet aan mee. Dit antwoord van Jezus is heel belangrijk ook voor ons. Als wij gesprekken hebben met mensen die ons moeilijke vragen stellen en zeggen, geef maar eens antwoord. Jezus dringt door naar het eigenlijke probleem, hè. Jezus die stoot door naar het hart van deze mensen. Het is niet dat hij de vraag vermijdt en dat hij de vraag ontwijkt en er geen antwoord op geven wil. Want wij vinden andere voorbeelden in de Bijbel waar hij wel degelijk antwoord geeft op deze vraag. Denk eens aan Johannes 9, waar die blindgeborene tegen hem zegt, wie is hij hier, opdat ik in hem zou geloven? En dan zegt Jezus tegen hem, ik ben het, die met u spreek. Die vraag, ik noemde net al even, van Johannes de Doper in Lucas 7. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Zie al deze tekenen, zegt Jezus, en vergelijk het met de profetieën van Jesaja. En dan heb je het antwoord dat ik de Messias en de Christus ben. Als mensen een gewillig hart hebben om het antwoord te aanvaarden, geeft Jezus het antwoord. Maar deze mensen zijn heel anders. Deze mensen hebben een onwillig hart. Deze mensen hebben helemaal niet het verlangen om Jezus als de Christus te erkennen. Deze mensen willen niet in hem geloven. Zij willen hem niet zien als de beloofde Messias. En Jezus weet dat en hij merkt dat. En daarom is zijn antwoord en zijn reactie heel anders dan in het geval van de blindgeborene of van de vraag van Johannes de Doper. Hij stoot door naar hun onwil. Hij stoot door naar hun ongeloof. Deze mensen vragen om bewijs. Bent u de Christus, zeg het ons. Lever maar het bewijs. En als er genoeg bewijs is. Nou gemeente, het gaat helemaal niet om de vraag of er genoeg bewijs is. Het gaat om de vraag of wij het bewijs dat er is, willen aanvaarden. Nog een keer. Het gaat helemaal niet om de vraag of er genoeg bewijs is. Het gaat erom of wij het bewijs dat er is, willen aanvaarden. De Bijbel geeft ons onderwijs. De Bijbel geeft ons antwoorden op vragen die wij kunnen stellen. De Bijbel geeft ons inzicht. Christus laat ons dingen begrijpen. Jazeker, jazeker. Maar het is niet alleen een kwestie van bewijs. Van argumenten. Het is ook een zaak van de wil. Van aanvaarden. Van buigen. Van accepteren. Wat Christus zegt. Gemeente, dat mogen wij ook doen. Als je in een gesprek bent. Als mensen hun vragen hebben, waarom dit, waarom dat? Waarom laat God zoveel ellende toe? Waarom sterft een kind? Waarom sterft een moeder? Waarom sterft een geliefde? Daar sta je dan, moeilijke vragen. Zijn het verkeerde vragen? Nee, gemeente, het zijn niet bij voorbaat verkeerde vragen. Het kunnen hele goede vragen zijn. Het kunnen hele oprechte vragen zijn. Maar, soms, en misschien wel vaak, zit daar een onwillig hart achter. Een kritisch hart, een verwijtend hart. En zoals de Heer Jezus niet meeging en zich niet ging verdedigen, omdat er niets te verdedigen viel tegenover deze onwillige en dubbelhartige mensen. Zo mogen wij dat ook doen. Hoe gaat het dan? Wel, je krijgt zo'n vraag, hè? Je hebt een gesprek met iemand. En hij zegt, dan moet jij mij maar eens vertellen waarom God al die kinderen in Afrika laat sterven van de honger. Wat wij dan mogen zeggen, gemeente, is, joh, luister eens. Stel je voor dat ik een antwoord gaf op die vraag, hè? Stel je voor dat ik een voldoende, afdoende antwoord gaf. En jou precies kon uitleggen waarom God dit laat gebeuren. Hè? Dat is jouw vraag. Stel dat ik een antwoord gaf. Zou je dan geloven? Zou je dan geloven? Of nog steeds niet? Soms is dat heel goed om zo'n vraag te stellen. Een tegenvraag. Dat doet de Heer Jezus ook. Al zou ik het zeggen, zegt hij, dan nog zou je het niet geloven. Soms is dat heel goed, gemeente, om die vraag aan mensen te stellen. Want ze kunnen je 1000 vragen stellen. En je kunt je uitputten in antwoorden, goede antwoorden. Maar er zit een onwillig hart achter. Soms ga je die en mag je die antwoorden geven. Dat doet de Heer Jezus daarna ook. Hij geeft uiteindelijk antwoord. Hij zegt het, ja, ik ben het. Hij geeft antwoord op een vraag. Maar soms is het zo, gemeente, dat wij argumenten moeten geven van het christelijke geloof. Argument na argument en nog een argument. En dan komen we erop uit dat het helemaal niet over argumenten gaat, maar over onwil. Dan lijkt dat misschien heel weinig in zo'n gesprek. Maar het is heel belangrijk dat je daar terechtkomt bij het hart van mensen. Al zou je alle argumenten hebben, al zou ik elke vraag voor jou kunnen beantwoorden, al zou ik elke tegenwerping kunnen weerleggen, dan nog blijft het hart van veel mensen onwillig. En daar zit het probleem. Want laat dit duidelijk zijn, gemeente, als we hier dit gedeelte lezen uit Lucas 22. Als we antwoord willen op deze vraag, zijt gij de Christus? Zouden we zo Lucas 1 tot en met 21 kunnen lezen? Want al die hoofdstukken daarvoor heeft Lucas uiteengezet en duidelijk gemaakt en bewezen dat Jezus de Christus is. Er is bewijs genoeg. Bewijs genoeg. Ook voor die fariseeën. Ook voor die wetgeleerden. Ook voor die oudsten. Bewijs genoeg. Ook zij hadden alle wonderen gezien. Ook zij hadden alle woorden van Jezus gehoord. Ook zij wisten dat hij sprak als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Ook zij konden de woorden en de wonderen die Jezus deed vergelijken met alles wat Jesaja had gezegd. Bewijs genoeg. Maar ze wilden het niet accepteren. De vraag is niet of het bewijs genoeg is. De vraag is of wij willen buigen voor het bewijs. En dat geldt niet alleen voor die mensen waar we mee kunnen spreken op straat of waar dan ook. Geldt ook voor ons, gemeente. Geldt ook voor ons. Wij kunnen ook blijven hangen in onze jama's, in onze vragen. Ook wij kunnen soms doen alsof er te weinig bewijs is. Ik denk dat de broeders dat ook wel herkennen van de huisbezoeken. Hoe vaak kan het niet zijn dat je met mensen spreekt en je reikt ze de ene Bijbeltekst naar de andere aan. En je wijst ze op het woord van God en op de daden van God en op de woorden van de Heer Jezus. En de belofte, de een na de ander, je houdt ze de mensen voor. En toch, daar komt weer een nieuw. Jammer. En je blijft maar aarzelen. En je blijft maar steken in je eigen vragen. Stel nu dat de Heer Jezus dit tegen ons zou zeggen. Hè? Dan denk ik ook aan die woorden van vers 68. Indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden. Als de Heer Jezus aan u, als de Heer Jezus aan jou de vraag stelt, geef eens antwoord. Ben ik de Christus? Ben ik de zaligmaker? Ben ik waarachtig en betrouwbaar in mijn belofte? Geef eens antwoord. Wat doen wij dan, gemeente? Wat doen wij dan? Moet hij dan ook van ons zeggen? Ze geven geen antwoord. Ze vermijden de vraag. Ze gaan eromheen. Ze stellen misschien allerlei vragen. En ze noemen het worstelingen. Ja, dominee, of ouderling, of wie dan ook, zeggen we dan. Ik worstel zo met dit. Ik worstel met... En sommige gemeenten, met alle begrip voor de worstelingen die er in ons hart kunnen leven, hè. Maar soms moeten we eerlijk zijn. Als Jezus ons de vraag stelt, geven we antwoord. Of draaien we eromheen. En moet hij even goed als van zijn veroordelers zeggen. Je zult me niet antwoorden. En toch zullen we die vraag moeten beantwoorden. En mogen beantwoorden, gemeente. De Heer Jezus stelt ons die vraag vanmiddag. Wie zeg jij dat ik ben? Laten we antwoord geven op zijn vraag. En hartelijk en volkomen en eerlijk en beslist antwoord geven. U bent de zaligmaker die niemand uitwerpt, die tot u komt. Bewijs genoeg. Maar laten we dan ook buigen voor dat bewijs. Laten wij het aanvaarden. We gaan naar onze derde gedachte. We hebben ten eerste de aanklacht gezien, ten tweede het bewijs. We gaan naar de verklaring. Iemand zegt, ja, ik zit zelf ook vaak met die vragen. Ik worstel er ook mee. Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Waarom grijpt God niet vaker in? Waarom geeft hij niet vaker antwoord? Waarom blijkt de hemel vaak zo leeg? Waarom zwijgt hij? Al die vragen die de mensen op de straat hebben, zijn ook mijn vragen. Ik herken ze uit mijn eigen leven. Laten we zien, gemeente, wat de Heer Jezus dan zegt. In vers 69. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht Gods. Vanaf dit moment, zegt hij, zal ik daar bij God zijn, aan zijn rechterhand. Het oordeel wordt aan mij gegeven. Ik ben degene die oordeelt. En daarmee zet hij de dingen op zijn plaats. Het is niet dat hij als God voor de rechterstoel van mensen staat, maar wij mensen staan voor de rechterstoel van God en voor de rechterstoel van Christus. We hebben het beleden van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Er komt een dag dat hij de Zoon des Mensen oordelen zal. Zal dat, gemeente, een rechtvaardig oordeel zijn of een onrechtvaardig oordeel? Zal de Heer Jezus eerlijk oordelen of oneerlijk? Ja, eerlijk. Dat zei Abraham al in Genesis 18. Zal de rechter van de ganse aarde geen recht doen? Als God niet rechtvaardig oordeelt, wie dan wel? Dit antwoord is heel belangrijk ook voor ons, gemeente. Het is niet zo dat wij op alle vragen die mensen aan ons stellen antwoorden kunnen geven. Het is ook niet zo dat wij aan de vragen die wij elkaar of onszelf stellen allemaal een antwoord hebben. Wij kunnen die vraag ook hebben, waarom doet God dat zo? Mag je die waarom-vraag stellen? Ja, dat mag. Er wordt wel eens gezegd, je mag niet zeggen waarom, je moet zeggen waartoe. Ik denk dat dat niet waar is. De Heer Jezus zei ook waarom aan het kruis. Waarom hebt gij mij verlaten? Wij mogen die vraag stellen, waarom? Maar hier geeft de Heer Jezus het antwoord. Eenmaal zal hij rechtvaardig oordelen. Eenmaal zal hij zich uitspreken. Eenmaal zal hij het zwijgen verbreken. En dan zullen wij het horen, gemeente. Dan geeft hij antwoord op die vraag, waarom? In het oordeel. Dan geeft hij antwoord, dan zullen wij het, ik geloof het vast, dan zullen wij het begrijpen. Waarom ons leven gegaan is zoals het gegaan is. Waarom die moeilijke, donkere, zwarte perioden er zijn geweest. Wij zullen het horen, straks, als de Zoon des Mensen spreken zal. Maar, dan zal hij meer zeggen. Ik denk dat Jezus ons vragen zal stellen. Welke vragen? Precies die vragen die wij nu aan God stellen. Wij kunnen die vragen God stellen. Waarom is er zoveel ellende in de wereld? De Heer Jezus zal ons straks een vraag stellen. Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Waarom hebben jullie er niets aan gedaan? Wij stelden toch die vragen aan God. Waarom sterven de kinderen in Afrika van de honger? Dan zal Christus ons een vraag stellen. Waarom stierven de kinderen in Afrika van de honger? Waarom hebben jullie rijke mensen in het Westen, met overdaad en overvloed, waarom hebben jullie er niets aan gedaan? Die vragen zal hij stellen in het oordeel. Wij stellen die vragen aan God en we denken zo, daar hebben we een goed punt. Maar hij zal de vragen bij ons neerleggen. Hij zal ons ter verantwoording roepen. Hij zal duidelijk maken, gemeente, dat zoveel van de ellende in deze wereld niet de schuld van God is, maar onze eigen schuld. Dat ons egoïsme, onze eigen gerichtheid, ons zo dwars zit. Misschien moeten we daar ook een voorbeeld aan nemen, dat Jezus hier in dit gesprek deze woorden uitspreekt. Tegenover de mensen die denken dat ze hem nu in de greep hebben. En hem kunnen oordelen en veroordelen. Jezus zegt het, van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht Gods. Jezus spreekt over het oordeel. Misschien moeten wij dat ook maar wat vaker doen. In gesprek met mensen om ons heen. Misschien moeten we maar wat vaker beginnen. En doorstoten naar de onwil van ons mensenhart. Misschien moeten we dat maar wat indringender doen. Ook naar elkaar, gemeente. Ook naar elkaar. Ook op de huisbezoeken. Spreken over het oordeel van God. Ja, de kerk is de plaats waar we horen over de liefde van God. Maar ook over het oordeel van God. Er komt een moment dat al onze vragen voorbij zijn. Er komt een moment dat de rollen omgedraaid worden en ieder op zijn eigen plaats staat. God op de rechterstoel en wij ervoor. God die ons de vragen stelt en wij moeten antwoorden. Wat zullen wij dan antwoorden, gemeente? Kunnen wij dan nog iets zeggen? Laten we zo naar onszelf kijken en zo met andere mensen spreken. Dat Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En dan moeten wij buigen. Laten wij nu buigen, gemeente, want er is bewijs genoeg over wie Christus is. We zien nog wat in onze derde gedachte bij deze verklaring die Jezus geeft. Jezus spreekt zich uit. Jezus maakt duidelijk hoe de dingen werkelijk liggen. Helpt dat? Gaat het Sanhedrin door de knieën? Belijden ze hun zonde? Integendeel. Integendeel, ze denken, nu hebben we hem. Ze zeiden, vers 71, wat hebben wij nog getuigenis voor nodig? Want wij zelf hebben uit zijn mond gehoord. Zij misbruiken de woorden van Jezus opnieuw. Opnieuw, zoals al zo vaak. En ze denken, nu kunnen we hem veroordelen. Nu hebben we hem. We hebben bewijs van Gods lastering. Dat laat ons zien, gemeente, hoeveel evangelisatiegesprekken inderdaad verlopen. Brengt het mensen tot inzicht? Zelden. Af en toe breekt er een mensenhart, maar heel vaak gaat het precies zo. Er wordt gesproken over het oordeel van Christus, maar ieder gaat zijns weegs en zegt, spreek mij er niet over. We zetten het naar onze eigen hand. Laat het accepteren, gemeente. Laat het accepteren. Als we aan het evangeliseren zijn en gesprekken hebben over het woord van God, dan staan we eigenlijk, mag ik het zo zeggen, dan staan we naast Jezus. Zoals hij hier staat. Dan worden wij ook bespot en uitgelachen. Dan vinden we geen erkenning, wat we ook zeggen. Wat we ook zeggen. Of we proberen door te dringen naar de onwil en de weerstand. Of we argumenten geven, of we het bewijs aanleveren. Of we wijzen naar het oordeel van God. Hoe vaak gebeurt het niet? Maar laten wij dan, net als Jezus, naast hem mogen staan. Achter hem mogen gaan. Smaadheid dragen omwille van de naam van Christus. En toch, gemeente, mogen wij te midden van dat alles vooruitzien. Want Jezus wist dat hij de waarheid sprak. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht Gods. Er komt een moment dat hij zal oordelen. En heel anders dan dit proces zal zijn uitspraak en zijn oordeel rechtvaardig zijn. En iedere christen die nu het onrecht soms aan de lijve ondervindt. Iedere christen die de teleurstelling kent van de onwil en de weerstand in de harten van andere mensen. Mag uitzien naar dat moment dat Jezus komen zal. En dat mogen wij belijden. We hebben het gedaan aan het begin van deze dienst met de woorden van onze catechismus. En we sluiten deze preek er ook mee af. Wat troost u? Wat troost u de wederkomst van Christus? Om te oordelen de levenden en de doden. En dan zegt onze catechismus dat ik met opgericht hoofd. Niet naar beneden kijken, niet treurig, niet verslagen, maar met een opgericht hoofd. Hem uit de hemel verwacht. Wie is dat? Dat is Jezus die zich tevoren voor mij in het gericht van God gesteld heeft. Hij is deze weg gegaan van vernedering, van onrecht, van godslastering, van onwil en onbegrip, om zich voor ons in het gericht van God te stellen en al de toorn van God op zich te nemen en voor ons weg te dragen. Daarom ging hij deze weg, om onze redder te zijn. Dat ik hem, precies diezelfde Christus, als een rechter uit de hemel mag verwachten. Die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Ja, het is waar. Wie vijand is van Christus, zal het oordeel niet ontgaan. Maar mij met alle uitverkorenen, allen die Christus hebben vertrouwd, allen die in hem hebben geloofd, allen die gebogen hebben voor het bewijs dat hij de Christus is, mij en alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Amen. Wij zingen uit Psalm 2, het eerste vers en ook het zevende vers. Psalm 2 over de weerstand, waarvan je kunt afvragen waar het vandaan komt. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. Maar ook het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, wij zingen vers 1 en vers 7. Laten wij dan kunnen bidden. Wij danken u, o Heere Jezus Christus, dat al het oordeel over deze wereld in uw handen is gelegd. U die zelf hebt meegemaakt wat het is om onrechtvaardig behandeld te worden. U die zelf voor het gericht gestaan hebt. Heere, we danken u dat het oordeel in uw handen ligt en dat het veilig is als wij u mogen kennen als onze redder. Dat wij u als rechter niet hoeven te vrezen. Maar wij bidden u, Heere, als wij niet in u geloven, dat wij vandaag ons voor u neer zullen buigen en al onze vragen, al zijn ze naar de vorm nog zo mooi, terzijde zullen leggen. En u bidden om genade en om uw goedheid en uw vergeving. Dank, Heere, dat u ons zo ook uit deze bijzondere geschiedenis hebt aangesproken en aangespoord om nederig te zijn en te leven in het besef dat u ons bent, dat u ons oordeelt. Dat wij u niet kunnen aanklagen, maar u ons. En Heere, help ons dan en geef ons wijsheid in gesprekken die wij hebben met mensen om ons heen. Ook als er vragen zijn in ons eigen hart, als wij zelf ook geen antwoorden weten op alles wat er gebeurt in deze wereld en ook in ons eigen leven. Heere, geef dat wij met opgericht hoofd mogen heenleven naar de dag dat Jezus Christus komen zal en recht zal doen op deze wereld. Al het onrecht zal uitbannen en als er rechtvaardigheid zal zijn op de nieuwe aarde die komen zal. En Heere God, we bidden dat dat ons verlangen mag zijn om te leven in het besef dat u alles regeert en dat de rechter van hemel en aarde recht zal doen. En dank voor ons samen zijn op deze dag. Wees bij ons in de week die voor ons ligt. Help ons in de bezigheden en taken die weer om aandacht vragen. En breng ons volgende week samen in uw huis. Geef ons straks ook nog een goede maaltijd samen en een goede preekbespreking. Doe het zondige en verkeerde uit onze gedachten, uit onze woorden en onze daden weg. Door het alles reinigende bloed van onze Heer Jezus Christus. We bidden en danken u dit in zijn naam alleen. Amen. Laten we zingen uit Psalm 75 vers 1 en 4 als onze slotzang. 75 vers 1, u alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. En ook het vierde vers, geen geval, geen zorg, geen list. God is rechter die het beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert, die verhoogt. Psalm 75 vers 1 en vers 4. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.